Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 123 zingen wij het eerste en het tweede vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En het tweede vers. Geef ons gena, geef ons gena, o Heer, en red ons tot uw eer. Wij noemden u Psalm 123 en daarvan de beide versen. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Nehemia en daarvan het eerste hoofdstuk. Wij herzeggen nu Nehemia 1, nog vooraf zal u gelezen worden uit onze Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragrafen 17 en 18. En daarna zingen wij Psalm 74, vers 19. Beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond en wat er verder volgt.
Nademaal wij van den wille Gods uit zijn woord moeten oordelen, het welk getuigt dat de kinderen der gelovigen heilig zijn, niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond, in het welk zij met hun ouders begrepen zijn. Zo moeten de godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid hunner kinderen, welke God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt. Tegen diegenen die over deze genade der onverdiende verkiezing en gestrengheid, de rechtvaardige verwerping murmureren, stellen wij deze uitspraak van de apostel: O mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt, Romeinen 9, vers 20, en deze van onze zaligmaker? Is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil? Matthäus 20, vers 15. Wij daarentegen, deze verborgenheden, met een godvruchtige eerbiedigheid aanbiddende, roepen uit met de apostel: O diepte des rijkdoms, beide, der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn uw oordelen en onuitspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Lezen nu Nehemia 1. De geschiedenissen van Nehemia, zoon van Achalja, en het geschiedde in de maand Gisleu, in het 20e jaar, als ik de Susan in het paleis was. Zo kwam Anani, een van mijn broederen, hij en sommige mannen uit Juda, en ik vraagde hun naar de Joden die ontkomen waren, die overgebleven waren van de gevangenis en naar Jeruzalem. En zij zeiden tot mij: de overgeblevenen die van de gevangenis al daar in het landschap zijn overgebleven, zijn in grote ellende en in versmaardheid. En Jeruzalems muur is verscheurd en haar poorten zijn met vuur verbrand. En het geschiedde als ik deze woorden hoorde, zo zat ik neder en weende en bedreef rouw enige dagen. En ik was vastende en biddende voor het aangezicht van de God des hemels. En ik zeide, och Heere, God des hemels, gij grote en vreselijke God, die het verbond en de goede tierenheid houdt, dien die hem liefhebben en zijn geboden houden. Laat toch uw oor opmerkende zijn en uw ogen open zijn om te horen naar het gebed van uw knecht, dat ik heden voor uw aangezicht bid, dag en nacht, voor de kinderen Israëls uw knechten. En ik doe belijdenis over de zonden der kinderen Israëls die wij tegen u gezondigd hebben. Ook ik en mijn vaders huis. Wij hebben gezondigd. We hebben het ganselijk tegen u verdorven. En we hebben niet gehouden de geboden, noch de inzettingen, noch de rechten die gij uw knecht Mozes geboden hebt. Gedenk doch des woords dat gij uw knecht Mozes geboden hebt, zeggende, gij lieden zult overtreden, ik zal u onder de volken verstrooien, en gij zult u tot mij bekeren, en mijn geboden houden, en die doen. Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, en ik zal hen vandaar verzamelen, en zal hen brengen tot de plaats die ik verkoren heb, om mijn naam al daar te doen wonen. Zij zijn toch uw knechten en uw volk, dat gij verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Och Heere, laat toch uw oor opmerkende zijn op het gebed van uw knechten, op het gebed uw knechten, die lust hebben uw naam te vrezen. En doe het toch uw knecht heden wel gelukken. En geef hem barmhartigheid voor het aangezicht deze mans. Ik nu was des konings schenker.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanavond met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, zijn de u voorgelezen versen uit Nehemia. Nehemia 1, dat is de stof van onze overdenking. Wij lezen alleen de versen 3 en 4. En zij zeiden tot mij, de overgeblevenen, die van de gevangenis al daar in het landschap zijn overgebleven, zijn in grote ellende en in versmaadheid. En Jeruzalems muur is verscheurd en haar poorten zijn met vuur verbrand. En het geschiedde als ik deze woorden hoorde, zo zat ik neder en weende en bedreef rouw enige dagen. En ik was vastende en biddende voor het aangezicht van de God des hemels. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder onze tekstwoorden het roepingsbesef van Nehemia. Het roepingsbesef van Nehemia. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats, het werd geboren in de nood. In de tweede plaats, het heeft hem uitgedreven naar Gods troon. En in de derde plaats, het gaf hem verbondenheid met Gods volk. Het roepingsbesef van Nehemia. Het werd geboren in de nood. Toen hij bekendgemaakt werd met de nood van de Israëlieten die in Jeruzalem waren, toen werd die nood op zijn hart gelegd. In de tweede plaats, het heeft hem gedreven naar Gods troon. Het grootste gedeelte van dit hoofdstuk is het gebed van Nehemia. Het heeft hem uitgedreven naar de God des hemels, om de nood bij hem te brengen. En onze derde gedachte, het gaf hem verbondenheid met Gods volk. Het is heel opvallend in het slot van dit gebed dat hij die bede uitbreidt ook tot het volk. Zij zijn toch uw knechten en uw volk die gij verlost hebt. En ook in het 11e vers, daar vraagt hij of de Heere opmerkende wil zijn op het gebed van zijn knecht. Maar dan breidt hij het ook weer uit op het gebed uw knechten die lust hebben uw naam te vrezen. Dus hij voelt zich niet alleen staan, maar in die nood voelt hij verbondenheid met Gods kerk in Jeruzalem. Gemeente, wij mogen vanavond een begin maken met de Bijbellezingen over het boek Nehemia. In december hebben wij de Bijbellezingen over het boek Ezra beëindigd. Het boek Nehemia is 13 jaar later dan waar wij gestopt zijn. Dus na december zou je kunnen zeggen zijn er inmiddels 13 jaar verlopen. En ik kan me voorstellen dat er bij u vragen zijn, ze waren er ook bij mij. Wat is er nou gebeurd in die periode, in die 13 jaar tussen Ezra en Nehemia? Wel, dat zal blijken als wij nu met deze vervolggeschiedenis verder gaan. De geschiedenissen van Nehemia. Voor een deel is dit boek door Nehemia zelf geschreven. Je zou kunnen zeggen, het is een soort autobiografie. Hij schrijft over zijn eigen ervaringen. Maar het zal ons ook duidelijk worden, gemeente, het gaat Nehemia niet om zichzelf. Want centraal staat hier Jeruzalem. Centraal staat de naam des Heren. Het hele boek Nehemia, deze hoofdstukken die wij in de komende periode hopen te overdenken, beslaan ongeveer een periode van 12 jaar. Dus dat is een vrij korte periode eigenlijk. Nehemia, zijn naam betekent Yahweh of Jehovah heeft getroost. Een prachtige naam. Hij is de zoon van Achalja. En Achalja betekent wacht op Yahweh. Wacht op Jehovah. Dus dat is de naam van de Vader. Wacht op Jehovah. En als deze zoon geboren wordt, dan geven zijn ouders hem de naam Jehovah heeft getroost. En misschien hebben ze niet kunnen overzien dat deze naam zo bewaarheid zou worden, want de Heere zou dit kind immers gaan gebruiken tot herstel van het verwoeste Jeruzalem. Deze Nehemia is geboren in de ballingschap. Uit de achterblijvende in de ballingschap. Het boek begint in het 20e jaar van de koning Artaxasta. Zijn naam hebben we eerder gehoord. Het is deze koning die ook wel gedaan heeft aan Ezra. Die voor Ezra de mogelijkheden geschapen heeft om weder te keren naar Jeruzalem. Dat is 13 jaar geleden. En hoe staat het er nu mee? Wel, u zult er straks van schrikken, denk ik, gemeente, maar het is niet best. Ja, zeker de tempel is inmiddels herbouwd. De tempeldienst draait weer. Wat dat betreft is de terugkeer van Ezra heel zegenrijk geweest. En heeft de prediking van de profeten Haggai en Zacharia ook mooie uitwerking mogen hebben. Maar als het om de stad gaat, als het om de muren gaat, als het om de huizen gaat, als het om de poorten gaat van Jeruzalem, dan is het nog droevig gesteld. En daarover gaat het in het boek Nehemia. Dat is eigenlijk het belangrijke onderscheid tussen Ezra en Nehemia. In het boek Ezra gaat het om de tempel. En om de herbouw van de tempel. Heel belangrijk natuurlijk. En in het boek Nehemia gaat het meer om het maatschappelijke. Het gaat om de stad Jeruzalem. Het gaat om de muren van de stad. Het gaat om de huizen. En we zullen vanavond horen, gemeente, dat dat niet onbelangrijk is. Zeker niet. En dat als de muren niet hersteld worden, het kerkelijke leven ook groot gevaar loopt. Wij kunnen geen scheiding maken, geen volledige scheiding tussen kerk en maatschappij. Natuurlijk liggen er verantwoordelijkheden die onderscheiden zijn. In de kerk ligt de verantwoordelijkheid bij kerkenraden en bij synodi. En dat is natuurlijk in het maatschappelijke leven niet zo. Daar ligt de verantwoordelijkheid bij gemeenteraden, bij de provincie of bij de Tweede Kamer. Dat zijn onderscheiden verantwoordelijkheden. Maar je kunt niet zeggen dat kerk en maatschappij totaal niks met elkaar te maken hebben. Dat zullen we straks ook zien. Hoe er sprake kan zijn ook van een negatieve beïnvloeding. Nehemia die heeft in de weg van Gods voorzienigheid een prachtige positie gekregen aan het hof van Artaxasta, want hij is des konings schenker. En hij zal ook niet hebben kunnen denken dat juist die positie, waar de Heere hem in zijn voorzienigheid gebracht heeft, gebruikt zou mogen worden tot heil van het volk Israël. Maar Nehemia die krijgt op een dag de nood van het volk op het hart gelegd. Daar ontwaakt in zijn hart een roepingsbesef. En wanneer was dat dan? Wel, dat was tijdens een familiebezoek. Zo kan dat dus. Het was niet dat hij plotseling een hoorbare stem van de hemel hoorde. Of het was niet dat er een zeer uitzonderlijke gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Maar gemeente, dat roepingsbesef van Nehemia, dat is ontwaakt tijdens een familiebezoek. Kijk maar, er staat en het geschiedde in de maand Gisleu. U moet dan denken aan Een maand die valt in onze maanden november, december. Dus aan het eind van ons jaar zou je kunnen zeggen. In het 20ste jaar. Het 20ste jaar namelijk van de regering van koning Artaxasta. Als ik te Susan in het paleis was. Susan, jongens en meisjes, daar hadden de Perzische vorsten hun zomerredentie. Daar had de koning zijn paleis. Susan, als je dat vandaag zou moeten opzoeken, dan kom je in het Midden-Oosten, in Iran terecht. Daar lag Susan. Daar is, dus heel ver van huis, zou je kunnen zeggen, is deze Nehemia. Daar is hij aan het werk, te midden van mensen die aan God nog gebod doen. U kunt zich voorstellen dat dat voor zo'n Joodse man ontzaggelijk moeilijk geweest is. We vinden er meerdere in de Bijbel. We vinden Daniel, die ook aan het hof in Babel, te midden van goddelozen, zijn verantwoordelijkheden had. En zo is het ook met deze Nehemia. Het was voor hem dagelijks een worsteling. Hij vreesde de Heere om het woord des Heeren te gehoorzamen en aan de andere kant ook om de Perzische vorst te dienen. Want hij had een ontzaggelijk grote verantwoordelijkheid. Hij was des konings schenker. Zo eindigt dit hoofdstuk. En dan denken wij aan een soort ober die voor de koning een drankje inschenkt. Maar nee, des konings schenker, dat was degene die het meeste vertrouwen van de koning had. En natuurlijk heeft dat er ook mee te maken dat als iemand de drank van de koning zou vergiftigen, dan zou de koning groot gevaar lopen. Dat mocht alleen iemand doen die de koning voor 100% vertrouwde. Maar hij deed meer dan de wijn van de koning inschenken. Hij gaf de koning ook raad. Je zou kunnen zeggen, na de koning was hij de grootste. Hij was de minister-president. De Heere heeft hem een grote plaats gegeven daar in Susan. En op een dag krijgt hij bezoek van Hanani. Dat is een van zijn broeders. En bij die Hanani zijn ook sommige mannen uit Juda, familiebezoek. En dan zie je, gemeente, waar Nehemia vol mee is. Want ik zou me zo voor kunnen stellen dat als zijn familie op bezoek komt, dat hij, nou, zou spreken met hen over de promotie die hij had gemaakt. Op veel verjaardagen gaat het daarover immers. Wat wij bereikt hebben in het maatschappelijke leven. Of het gaat over allerlei familieomstandigheden. Maar de eerste vraag van Nehemia, gemeente, is een hele andere vraag. En dan zie je wat er in zijn hart leeft. Er staat, en ik vraagde hun naar de Joden die ontkomen waren, die overgebleven waren van de gevangenis en naar Jeruzalem. Dus hoe is het met de Joden die teruggekeerd zijn? Hoe is het met de stad Jeruzalem? Hoe is het gegaan met Ezra? Hoe is het gegaan met de tempelbouw? We weten dat de terugkeer verlopen is in twee etappes. Ik hoop dat u dat nog weet uit het boek Ezra. Er is een wederkeer geweest onder leiding van Jozua en Zerubabel in het jaar 538 voor Christus. En er is een wederkeer geweest onder Ezra. En dat was in 458 voor Christus. Ezra, de schriftgeleerde. En onder hem is toen het fundament van de tempel weer hersteld en de tempeldienst hervat. En hoe zou het nu zijn? Wij leven in een tijd, als er vanavond iets in Israël gebeurt, dan weten wij het binnen 10 minuten. Maar de ouderen onder ons, die weten misschien nog dat er geen telefoon was. En jongens en meisjes, in die dagen wist men zomaar niet, als je in Iran bent, wat er in Israël aan de hand is. Dus lange tijd heeft Nehemia niks gehoord.
En nu krijgt hij de gelegenheid. Enige mannen uit Juda, hoe is het daar eigenlijk? En dan krijgt hij de schrik van zijn leven. En zij zeiden tot mij, de overgeblevenen die van de gevangenis al daar in het landschap zijn overgebleven. Het woordje landschap, dat heeft hier eigenlijk de betekenis van provincie. Israël is inmiddels een provincie geworden van het Perzische Rijk. Dus hoe is het daar in die provincie, in die kolonie zou je kunnen zeggen, van het Perzische Rijk? Wel, de overgeblevenen zijn in grote ellende en versmaadheid, zeggen deze Joodse mannen. Ze zijn in grote ellende. Met andere woorden, je kunt diep medelijden met hen hebben. En ze zijn in grote versmaadheid. Je zou kunnen zeggen, ze worden bespot. Ze worden uitgelachen. Die hoon waar we van gezongen hebben in 123 vers 2. Die hoon die treft hen iedere dag. Ze zijn een spot en een smaad van de vijanden. En Jeruzalems muur is verscheurd. En haar poorten zijn met vuur verbrand. Hanani wil zeggen, ach, de tempeldienst draait wel weer. En de knechten des Heren doen hun werk weer. Maar als je toch door die straten van Jeruzalem loopt, dan huilt je hart. Als je naar de muren kijkt, er zijn hele stukken weg. En de poorten zijn verbrand. Alles ligt nog altijd in puin. Er is wat dat betreft al die jaren nog niets verbeterd. En is dat nou zo erg? Ja, dat is erg. Want waar zijn muren voor? Muren dienen om te beschermen, zeker in die tijd. Een stad met muren, dat was een veilige stad. De muren die maken scheiding, zou je kunnen zeggen, tussen de inwoners en de vijanden. Achter de muren ben je veilig. Maar als de muren bressen vertonen, wat gebeurt er dan, jongens en meisjes? Dan lopen de vijanden binnen. Nou, en dat was in die tijd van Nehemia. We zullen dat nog wel horen als de Heer het geeft. Ze kwamen van alle kanten. We zullen horen van Sambalat. Hij was een Moabiet. Hij kwam uit het noorden. We zullen horen van Tobia. Hij was een Ammoniet. Hij kwam uit het oosten. We zullen horen van Gesem. Hij was een Edomiet. Hij kwam van het zuiden. En we zullen horen van de Asdodieten, ze kwamen uit het westen. Dus in het boek Nehemia lezen wij van vijanden van alle kanten van de windstreken, die kwamen naar Jeruzalem en die benauwden het volk van Jeruzalem. En als je dan geen muren hebt en als de poorten van de stad niet meer dicht kunnen, dan is dat levensgevaarlijk. We zullen de komende tijd ook iets horen van de methode die die vijanden gebruikten, ook heel leerzaam. We zullen horen dat die vijanden gebruik maakten van het aanbieden van hun hulp. Ze wilden wel samenwerken, maar dat was heel bedriegelijk. We zullen horen van hun bespottingen, we zullen horen van hun aanvallen. Maar nog gemener, we zullen horen van de valse geruchten die ze verspreiden in Jeruzalem. En we zullen horen van de valse profeten die zij in dienst hadden. Dus levensgevaarlijk, die open muren. En dat had zijn gevolgen ook inmiddels wel. We zullen straks horen van de gemengde huwelijken die er waren. Ja, dat heb je met die open muren. We zullen horen van de valse profeten die actief waren. Ook onder het volk van Israël waren er die omgekocht waren door Sambalat en Tobia. Geldprofeten. We zullen horen van de edelen van Juda die verraad pleegden. We zullen horen van Israëlieten die helemaal niet in Jeruzalem wilden wonen. Ze weigerden dat gewoon. Dus u voelt wel dat vrije verkeer tussen Jeruzalem en de omgeving, dat zorgt voor geweldige problemen. Het ontbreken van de muren, dat is cruciaal. Want als er geen muren zijn, dan is er geen afzondering. Als er geen muren zijn, dan is er geen bescherming. En dan begrijpt u, denk ik wel, gemeente, waar ik naartoe wil vanavond. Als we in ons gebed gezegd hebben dat deze stof hoogst actueel is. We hebben onze kerken. Gelukkig in Nederland. We hebben onze kerken. We hebben hier in Nunspeet nog een prachtige gemeente. En als je niet van Nunspeet af zou komen, dan zou je echt denken dat het in 2020 nog best wel meevalt. We hebben nog 150 gereformeerde gemeenten in Nederland. We hebben nog behoudende delen, ook in andere kerken, waar de waarheid gelukkig nog gepredikt wordt in deze tijd waarin wij leven. Nee, je kunt niet zeggen dat de waarheid in Nederland niet meer is. Je kunt niet zeggen dat er geen godsdienst meer is. Maar weet u wat het grote probleem is in de tijd waarin wij leven, gemeente? De muren vertonen bressen. En als er geen muren meer zijn, dan is de tempel niet veilig. Want dat is het probleem in deze dagen. Die tempel is wel herbouwd, maar door die vijanden is de kans groot dat die tempel straks weer ondersteboven gaat, of in puin geslagen of in brand gestoken. Want die vijanden die zijn tot alles in staat. Gemeente, zo is het ook in de dagen waarin wij leven. De muren worden afgebroken. Of wordt ook wel eens gezegd, de dijken breken. Nou, dijken zijn ook muren. Mag ik zo een paar voorbeeldjes geven als we zeggen, de muren van Jeruzalem liggen in puin. Ik denk in de eerste plaats, en dat zit me hoog, ik denk aan het schriftgezag. Ik denk dat dat voor ons, christelijk Nederland, altijd de veiligste muur geweest is, waar wij achter schuilden. Wij zeiden, maar zo staat het in de Bijbel en dat is de waarheid en daar houden wij ons aan en daar zijn we het over eens. Maar als u met mij de krant leest, gemeente, dan weet u dat dat in het reformatorische deel van Nederland niet meer zo is. Er zitten gaten in de muren van het schriftgezag. En dat is levensgevaarlijk. Daar komen vijanden door naar binnen. En dan moet u niet denken dat de kerk geen gevaar loopt. Dan moet u niet denken dat onze gemeente geen gevaar loopt. Als dat schriftgezag gaat wijken, dan staat de kerk zo in brand. Ik denk aan de muren van onze belijdenis. We hebben ze gehad vanaf 1500 tot nu toe hebben we onze belijdenisgeschriften, die als veilige muren rondom onze kerken gestaan hebben. En die ons bewaard hebben om weer opnieuw meegezogen te worden met allerlei dwalingen. Maar in deze moderne tijd worden er bressen geslagen in de belijdenissen. Jonge mensen zien er soms de waarde niet meer van in. We gaan om met mensen die veel ruimer denken en die hun mening leggen naast onze mening en zeggen, jij mag dat geloven, maar ik geloof dat en we hebben allebei gelijk. Er zitten dikke scheuren in de muren. Ik denk aan de kerkmuren. De kerkmuren, er valt veel van te zeggen. Maar ik denk als we terug mogen kijken, gemeente, dat de kerkmuren ook veel veiligheid geboden hebben. Er waren allerlei dwalingen waar we in de kerk nog niet mee te maken gekregen hebben. Maar de muren worden afgebroken. Er zitten bressen in de muren. Jongelui weten het niet meer. Ze komen op school met allerlei andersdenkenden in aanraking, waar dingen geleerd worden die regelrecht in strijd zijn met wat hier vanaf de preekstoel verkondigd wordt. De veiligheid van vroeger is er niet meer. Ik denk aan de muur van het christelijke huwelijk. Dat was altijd nog veilig in de kerk. Het huwelijk zoals de Heere dat bedoelde, zo mochten wij dat voorstaan. En wat gaf dat een veiligheid? Wat gaf dat een verbondenheid? Je gaat als man niet naar een andere vrouw en als vrouw niet naar een andere man. Zoals de wereld dat doet, want wij hebben het christelijke huwelijk als een veilig thuis. Nou, ik hoef u niks te vertellen, maar iedere familie maakt mee dat er grote bressen in de muren van het huwelijk geslagen zijn. Ik denk aan de muur van het christelijke gezin. Wat heeft dat een veiligheid geboden, dat we geen televisie hadden? Dat er een scherpe lijn was tussen onze gezinnen en de wereld. Wat gaf het een veiligheid? Maar de muren zijn verrot. Als er al nog muren zijn, dan onder de muren door en langs de muren heen dringt wereld ook onze gezinnen binnen. Ik denk aan de muur van het christelijke onderwijs. Dan denk ik in het bijzonder aan het voortgezet onderwijs. Wat heeft dat jarenlang mogen functioneren? En wat geeft dat nu soms een zorg? Als jongelui op de catechisatie zeggen, ja dominee, maar mijn leraar zegt. En dan hoor je de meest grote dwaling. Dan zeg je, hoe is het toch mogelijk? Voelt u, ach waar moet ik beginnen en waar moet ik eindigen? De duivel heeft alles kapot geschoten. Wij hebben het laten gebeuren. En het is ook vanwege onze zonde. En inmiddels loopt de vijand gewoon de stad binnen. En wij zien niet half hoe groot het gevaar is. Gemeente, wij hebben Nehemia's nodig. Mensen met een roepingsbesef. Mensen die zien dat het verkeerd gaat met de kerk in Nederland. Nee, geen activisten. Maar mensen, dat zullen we zien in onze tweede gedachte, die op de knieën terechtkomen. Als wij een verjaardag hebben, gemeente, waar gaat het eigenlijk over? Ja, u zegt, we hebben het wel eens over de kerk. Oh ja, dat gaat over die dominee en over... Nee, laten we daar maar over zwijgen. Gaat het wel eens over de nood van de kerk? Gaat het wel eens over de zorg van de gezinnen? Gaat het wel eens over de afbraak van de tijd waarin wij leven? Onze kinderen lopen zoveel gevaar. Omdat er bressen zijn in de muren. Er is zoveel contact wat vroeger niet mogelijk was. En wat ook grote gevolgen kan hebben. Waar brengt ons dat? Brengt het ons op onze knieën? Beseffen wij dat wij medeschuldig daaraan zijn? Want dat gevoelt Nehemia ook wel. Als hij dit hoort, hoe dat het is, dan slaat het in als een bom. En ik wou dat deze preek in zou slaan als een bom. Maar ik vrees dat wij er zo aan gewend zijn dat we zeggen, nou ja, ja, dat is nou eenmaal zo. We hebben toch nog een kerk. En we hebben toch nog een goede opkomst. Ja, maar voor hoe lang nog? Als de muren kapot geschoten zijn, gemeente, dan blijft dat niet zo. Dat moet u niet denken. Dat blijft niet vanzelf in stand, want de vijand zal niet rusten. Totdat de tempel verwoest is. Totdat het volk uiteengeslagen is. We gaan naar onze tweede gedachte. Het heeft hem gedreven tot Gods troon. En het geschiedde als ik deze woorden hoorde. Familiebezoek. Zijn broer is op bezoek. Enkele mannen uit Juda. En wat hij dan hoort, gemeente, dat breekt hem. Dat breekt hem. Hij zou kunnen zeggen, nou ja, fijn dat de tempeldienst inmiddels draait. Maar hij weet, nee, het is niet alleen het kerkelijke leven. Het is ook hoe een mens staat in de maatschappij. Hij ziet het gevaar ook van de vijanden, waar hij straks ook geweldig mee te maken zal krijgen. En wat doet hij dan? Er staat, ik zat neder en ik weende en ik bedreef rouw enige dagen. Wat is dat wijs? Dat Nehemia niet zomaar aan de slag gaat, dat hij niet zelf een roeping aanneemt, maar dat het hem de binnenkamer indrijft op zijn knieën. En dat het hem in de verootmoediging brengt voor Gods aangezicht. Daarin zijn deze mannen zo groot. Daarin lijkt Ezra veel op Nehemia en Nehemia op Ezra. Deze mensen hadden een biddend leven. En waarom hebben zij zulke grote dingen uitgericht? Niet omdat het zulke krachtige mensen waren. Maar omdat in hen vervuld wordt, Psalm 84, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Vastende en biddende. De maaltijd is even niet belangrijk. Andere zaken spelen door zijn hoofd. Hij neemt niet de gelegenheid om met het voedsel bezig te zijn voor enkele dagen, maar hij roept Gods aangezicht aan. En dan begint hij zo mooi als hij zegt, God des hemels, staat, ik was vastende en biddende voor het aangezicht van de God des hemels. En zo spreekt hij de Heere ook aan, och Heere, God des hemels. Wat ligt daar veel in? Denk aan de woorden onze Vader die in de hemelen zijt. Al is hij dan hier ver bij Jeruzalem vandaan, maar God is een God van de ganse aarde. En al staat hij dan hier met twee lege handen en weet hij ook niet wat hij moet beginnen, maar God is de God des hemels. En al voelt hij dan de nood, maar op eigen initiatief durft hij ook niks te gaan doen. Maar God is de God des hemels. Hij voelt zich zo ontzettend klein. Hij voelt zich niet geschikt om dit werk ter hand te nemen. Maar hij kan het ook niet van zijn hart afkrijgen. Het wordt hem opgebonden. O gij grote en vreselijke God, die het verbond en de goede tierenheid houdt, die hem lief hebben en zijn geboden onderhouden. Hij begint met een belijdenis van Gods trouw. Hij zegt eigenlijk, o Heere, aan u ligt het niet. Want u bent de getrouwe God, u doet wat u zegt. U hebt beloofd dat u uw goede tierenheid zou geven aan degene die u lief hebben. En dat hebt u ook gedaan. U valt helemaal niets te verwijten. U houdt zich altijd aan hetgeen waar u zich toe verplicht hebt. Voelt u, wij beginnen zo vaak de Heere verdacht te maken, de Heere te beschuldigen. Maar dat doet Nehemia niet. Nehemia weet, de schuld ligt altijd bij ons en nooit bij God. Want God is een rechtvaardig God, God is een heilig God. God is een betrouwbaar God. Gods trouw, gemeente, daar valt nooit iets van te zeggen. Moet het altijd maar bij onszelf zoeken. Laat uw oor toch opmerkende en uw ogen open zijn om te horen naar het gebed uw knechts, dat ik heden voor uw aangezicht bid, dag en nacht voor de kinderen Israëls uw knechten. Hij smeekt om verhoring. Let u dan op die woorden dag en nacht. Dag en nacht. Nou, dat heeft geen weken geduurd, dat weet ik ook wel. Maar dat heeft toch wel enkele dagen geduurd. Die nood die was hem zo opgebonden, dat hij het ook in de nacht niet van zich af kon leggen. Ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. Het ging hem ter harte. Dat is wat wij zouden kunnen zeggen. Nou ja, kijk. Ik heb een goede positie hier aan het hof. En ja, wat er in Jeruzalem is, dat kan ik ook allemaal niet verhelpen. Ik kan ook de nood van de hele wereld niet op mijn nek nemen. En dat moeten ze daar dan maar verder uitzoeken. Hoe vaak zijn wij niet zo vanuit... de goede positie die wij nog mogen hebben, dat we de nood ons niet aantrekken. Als de Heer het op je hart legt, gemeente, krijg je het niet meer weg. Als de nood wordt in je persoonlijke leven en ook in het kerkelijke leven, dan houdt het je bezig dag en nacht. O God, wilt u horen naar het gebed van uw knecht, dat ik heden voor uw aangezicht bid voor de kinderen Israëls, uw knechten. Het gaat hem niet om zichzelf, maar het gaat om de nood van de kerk. En ik doe belijdenis over de zonde der kinderen Israëls die wij tegen u gezondigd hebben. Ook ik en mijn vaders huis, wij hebben gezondigd. Daar zijn de profeten zo groot in altijd, in hun kleinheid, in hun verootmoediging. Het waren geen bedweters, ze stonden niet boven de gemeente, maar het waren zondaren. Die ook moesten belijden, wij hebben gezondigd. Wij en onze kinderen, wij hebben God op het hoogst misdaan. Gemeente, we kunnen de nood niet onder ogen zien zonder schuldbesef. God heeft het niet gedaan. God heeft de kerk in Nederland niet afgebroken. God heeft de bressen niet in de muren geschoten. God heeft de poorten niet in brand gestoken, dat hebben wij gedaan. Door onze zonde. Zo hebben wij het oordeel over ons heen geroepen. Zo hebben wij de vijanden gelegenheid gegeven. We moeten het bij onszelf zoeken. Er is behoefte aan, niet aan krachtpatsers, want die beginnen ook niks in 2020. Maar er is behoefte, gemeente, aan arme zondaren. Die de zonde gaan eigenen, die de schuld gaan erkennen en die op de knieën komen voor alle verwoestingen die er zijn in het kerkelijke leven. En dat gaat heel ver. Hij zegt, wij hebben het ganselijk tegen u verdorven. En we hebben niet gehouden de geboden, nog de inzettingen, nog de rechten die gij uw knecht Mozes geboden hebt. Eigenlijk staat er, wij zijn geheel ontaard. We hebben het ganselijk verdorven. Wij hebben ons niet als kinderen gedragen. Wij zijn u niet getrouw geweest. U bent getrouw. Wij zijn ontrouw. Een trouweloze hoop. Het is allemaal onze eigen schuld. We hebben het allemaal aan onszelf te danken. We hebben het allemaal over ons heen geroepen. We hebben het ganselijk verdorven. Punt. Nee. Want hij kan niet zonder God. Hij zegt, gedenk toch des woords dat gij uw knecht Mozes geboden hebt, zeggende, gij lieden zult overtreden, ik zal u onder de volken verstrooien. Heren, dat is waar, dat heb u gezegd. In Deuteronomium 28. Dat als wij u verlaten, dat u ons onder de volken verstrooien zult, dat is gebeurd. U bent getrouw, u bent ook getrouw in uw oordelen. Dat die muren stuk zijn, dat hebben wij veroorzaakt. Mozes heeft er al voor gewaarschuwd. Maar Heere, Mozes heeft toch ook nog wat anders gezegd in Deuteronomium 30... Daar heeft Mozes toch in uw naam gezegd, en gij zult u tot mij bekeren en mijn geboden houden en die doen, al waren u verdreven aan het einde des hemels. Ik zal hen vandaar verzamelen en zal hen brengen tot de plaats die ik verkoren heb om mijn naam al daar te doen wonen. Heren, dat heb ik ook in uw woord gevonden. Dat heeft Mozes ook gepredikt, maar nee, daar is vergeving. Altijd bij u geweest. Al waren wij verdreven tot de einde des hemels. Al hadden wij nog zo diep ons losgezondigd van u. Maar in de weg van wederkeer zult u ons toch terugbrengen. Wel God, hier lig ik dan. Als een arm verloren mensenkind. En ik smeek het om uw naams wil. Doe uw volk weer wonen. Doe het om uw eigen woord, doe het om uw eigen naam. Er is toch bij u een nieuw begin mogelijk, Heere. Zoudt u de tempel willen sparen? Zoudt u willen geven dat de vijand gescheiden mag worden van een worsteling aan de troon van Gods genade? Roepingsbesef, waar brengt ons dat? Dat brengt ons op onze knieën. Hoef je allemaal geen dominee voor te wezen. Dat kan ook als huismoeder zijn. Als je op de puinhopen zit van je gezin. Als je kleine kinderen hebt en ze gaan iedere zondag 2 keer mee naar de kerk. En kun je soms wel eens denken, nou dat hebben we toch wel mooi voor elkaar. En als dan je kinderen groter worden en je loopt met allerlei moeite en zorgen in aanraking. Als je dan allerlei scheuren ziet in de deur van je huis. Als je dan ziet dat er van alles binnenkomt wat je niet buiten kunt houden. Wat brengt het je dan? Kun je ook niet zeggen, ik heb het als vader zo goed gedaan. Of ik heb ze als moeder zo trouw gewaarschuwd. Maar dan moet je met Nehemia zeggen, wij hebben gezondigd, Heer. En als ik als dominee zie dat de muren van de kerk scheuren vertonen. Dan moet ik zeggen, Heer, ik heb het verkeerd gedaan. Wij hebben gezondigd, wij ook de kerkenraad. De gemeente, wij allemaal. En dat is alleen maar de weg waarin een nieuw begin mogelijk is. Dat is alleen waar we heil van kunnen verwachten, gemeente. En dat zullen we ook horen straks in de volgende hoofdstukken. Hoe de Heere deze Nehemia tot een rijke zegen wilde stellen. Hij stond er ook niet alleen voor. Het gaf hem ook verbondenheid met het volk. Onze derde gedachte, maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 130 en daarvan het tweede en het vierde vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En het vierde, hoopt op de Heer, gij vrome. 130 vers 2 en 4. gaf hem verbondenheid met Gods volk. Zij zijn toch uw knechten. En uw volk dat gij verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Hij heeft nog één pleitgrond. En dat is niet het gedrag van het volk. En dat is ook niet het feit dat hij het goed gedaan zou hebben. Maar hij zegt, Heer, het is toch uw volk. Het is toch uw volk dat gij verlost hebt door uw grote kracht. En dat woordje verlost hebt, dat kun je ook vertalen met dat gij losgekocht hebt. Heere, u hebt er toch een grote prijs voor betaald. U kunt ze toch niet loslaten. Ze zijn toch uw eigendom. U hebt ze door uw grote kracht uit Egypte gehaald, want u kon niet toelaten dat dat volk in Egypte zou omkomen. Dat volk dat droeg de Christus in zich. U hebt ze toch uit Babel geroepen, het is toch uw volk. Dan had u ze ook in Babel kunnen laten zitten. Maar dat hebt u niet gedaan, u hebt ze uit Babel getrokken, want het is uw volk. Zou u ze dan nu loslaten, nu ze u losgelaten hebben? Voelt u diezelfde worstelingen die Mozes gehad heeft met het volk, die heeft Nehemia ook met het volk. Wat hebben ze mogen zien dat het hart van dit volk, nee, zeker het is niet allemaal Israël wat Israël genaamd wordt, dat is waar. Maar dat het hart van dit volk, dat was door God bemind van eeuwigheid. En daar heeft hij zijn zoon voor gegeven. En zou hij dan nu dat volk overgeven aan Sanballat en Tobia? Zou hij ze nu overgeven in der Filistijnenhanden? Kan toch niet. Heer, het is toch uw volk. Wat zien we hier iets van de komende Christus in deze Nehemia? Met dit verschil dat Nehemia de prijs niet betaald heeft, maar dat de Heere Jezus Christus kwam om te doen wat Nehemia nooit heeft kunnen doen. Christus kwam om de prijs te betalen, om zichzelf te geven. In de dood des kruises, wat heeft hij de nood van de kerk zich aangetrokken. En hij kon het niet toelaten dat de muren van de kerk verbroken lagen. En hij is gekomen om de zijne te herstellen. Alleen in hem ligt de mogelijkheid en de vastheid. Dat is de pleitgrond van Nehemia. Dan kun je zien dat die man daar zelf ook kennis aan gehad heeft. U heeft ze toch losgekocht, Heere. Die prijs. Daar zal hij zelf ook iets van hebben mogen zien en leren kennen in zijn leven. Als arme zondaar was God niks aan hem verplicht. Maar in Christus is de Heere wel aan zijn volk verplicht. Want hij heeft dat van eeuwigheid aan zijn zoon beloofd. Dat is de troost van het genadeverbond. Christus is het hoofd van het verbond. De belofte is niet aan mij gedaan, want ik heb het al 1000 keer verbroken, maar de belofte is aan Christus gedaan. En hoezeer dan de bondeling valt, daarom zal God toch zijn volk niet verstoten, omdat ze losgekocht zijn. Dat is zijn pleitgrond en dat geeft hem ook de verbintenis aan dat volk. Hij zegt, och Heere, laat toch uw oor opmerkende zijn op het gebed uws knechts. Hij noemt zichzelf een knecht. Wat is hij klein, dus geen enkel gevoel van verheffing. Ook het feit dat hij over Gods verkoren volk spreekt, dat maakt hem niet groot. Hij zegt, Heere, ik ben slechts uw knecht en hoor naar mijn gebed en het gebed uw knechten. Hij staat niet alleen. Hij is ver bij Jeruzalem vandaan, maar hij voelt de verbinding met het volk. Hij voelt de verbinding met Gods knechten. Hij weet dat er ook in Jeruzalem geweend wordt. Hij weet dat de troon van Gods genade ook daar wordt aangelopen door degene die uw naam vrezen, zegt hij. Er zijn er ook daar die niet kunnen leven met die kapotte muren. Want ze zien hun kinderen afvallen. Ze zien de vijanden binnenkomen. Ze zien de dienst des Heren in gevaar. Hoe zou je daarmee kunnen leven als je de Heren en zijn dienst lief hebt? En wat is het eigenlijk verbazend, gemeente, hoe gemakkelijk dat wij de dingen kunnen laten gebeuren. Is er ook onder ons nog een volk dat niet op kan houden om tot God te roepen te midden van alle noden die wij in onze tijd beleven? En dan mogen Gods knechten wel eens ervaren dat ze niet alleen zijn, niet alleen staan, niet alleen bidden, maar dat er ook in de gemeente zijn die het zien, die het voelen, die het beleven. En wat is een gemeente goed waar dat nog mag functioneren? Wat is toch Israël goed geweest met deze man die van zichzelf geen goede gedachten had? Nee, de Heere heeft het op zijn hart gelegd, dat is het wonder. Maar tot behoud van Jeruzalem. En er staat hem nog heel wat te wachten, want we zullen het wel horen, gemeente, gaat allemaal niet vanzelf. Straks dan hebben ze in hun ene hand een troffel en in hun andere hand een geweer om die muren te herstellen. Nou, dat valt niet mee. Maar de Heere gaf moed, de Heere gaf kracht. En de Heere deed het hen ook voltooien. De Heere doet geen half werk. Dat geeft verbondenheid. Dat is iets van die gemeenschap der heiligen. Want die is het allen om God te doen en om de eer van God en om de zaak van zijn kerk. Kijk, ja, en dat mag van mij wat dat betreft wel over de kerkmuren heen. Aan de ene kant maak ik mij grote zorgen als ik zie hoe de kerkmuren kapotgeschoten worden. Als ik dan denk aan hoe dominee Kersten gevochten heeft voor de leer van het verbond zoals we dat nu hebben. En hoe dat er jongeren zijn die totaal niet meer weten waar het over gaat. Dan maak ik zorgen over de gaten in de kerkmuren. Maar aan de andere kant, als we over de kerkmuren heen degene die de Heere vrezen mogen vinden. En als die met elkaar verenigd mogen worden, want dan ga ik echt niet zeggen vanavond dat we het als gereformeerde gemeente alleen hebben. Dat wij de waarheid alleen in pacht zouden hebben, gelukkig niet. En wat zouden we dan ook in de nood van de tijd over de kerkmuren heen elkaar moeten vinden aan de troon van Gods genade. Heere, gedenk aan Sion. Gedenk aan uw volk. Gedenk ook aan onze kinderen. In de nood der tijden. En doe toch uw knecht heden wel gelukken. En geef hem barmhartigheid voor het aangezicht van deze man. Deze man? Wie is dat, deze man? Dat is koning Artaxasta. Deze man noemt Nehemia Artaxasta deze man. Ja, hij is aan het bidden. Hij staat hier niet voor Artaxasta. Als hij straks voor Artaxasta staat, gemeente, dan zegt hij wat anders. Dan zegt hij: de koning leven in eeuwigheid. Met heel veel respect spreekt hij tot zijn baas, zou je kunnen zeggen. Maar hier is hij in gebed. En dan ziet hij dat koning Artaxasta ook maar een gewoon mens is. Een klosje in het weefgetouw. En dat de Heere het hart van de koning neigen kan als de waterbeken. En dat is eigenlijk zijn gebed: Heere, zoudt u, het is toch ook maar een mens, zoudt u het hart van deze man willen buigen, zodat hij de zaak van uw koninkrijk mag steunen en ik de gelegenheid mag krijgen om iets te betekenen voor de nood in Jeruzalem. Hij verwacht het niet van Artaxasta, hij verwacht het van God. En hij geeft de Heere de eer die hem toekomt. En aan de andere kant eert hij de koning, die boven hem gesteld is. Hij gaat niet tegen de wil van de koning in. Hij gaat niet buiten de koning om. Maar hij heeft een enorm moeilijke positie. Aan de ene kant moet hij doen wat hem opgedragen wordt. En aan de andere kant mag hij niet tegen Gods wil ingaan. En daar heeft hij God voor nodig, omdat hij er alleen niet uitkomt. Maar hij weet, de Heere kan de harten van de koningen neigen als de waterbeek. Er zijn 1000 problemen, want ja, de muren herbouwen, dat kost geld, jongens en meisjes. Die mensen hebben geen geld in Jeruzalem, ze zijn straatarm. En bouwen als de omliggende volken gereed staan om weer af te breken wat je opgebouwd hebt, dat is een hopeloze onderneming. Als je het op een rijtje zet, dan zou je zeggen, Nehemia, man, stop ermee, want het wordt niks. Je hebt geen geld en je hebt geen mankracht en je hebt het nu goed. Je hebt een prachtig inkomen. Je gaat dat toch niet opgeven voor zo'n hopeloze onderneming. Maar de nood is hem opgebonden. En de liefde tot de kerk dringt hem en verbindt hem aan de troon van Gods genade. En we zullen het horen, de Heere doet wonderen. Ik nu was des konings schenker. Hij wil eigenlijk zeggen, ik kon niet om de koning heen. Ik had aan mijn verplichting. Ik kwam er niet uit. Ik bracht het bij de Heere. En de Heere gaf boven bidden en boven denken. Hij wil Jeruzalem herbouwen, hebben we gezongen uit 147. Kijk, het is een groot verschil. Waar is het nou om te doen? En als wij in een moeilijke positie verkeren, denk ook aan onze burgemeesters soms en aan Tweede Kamerleden, dan hebben die mensen soms ook moeilijke posities. Als wij in een moeilijke positie verkeren en we weten ook niet hoe het moet, het gaat ons om de eer van God, dan kan de Heere wonderen doen, harten neigen. Onvoorstelbaar, want wie had kunnen denken dat deze Nehemia als de schenker van de koning zo'n grote betekenis zou krijgen. Ja, daar was hij ook schenker voor geworden, dat wist hij niet. Maar zo leidt de Heere alles. Heilig zijn, o God, uw wegen, wonderlijk. De Heere zorgt voor zijn kerk. Hij wil Jeruzalem herbouwen. Maar waar wij behoefte aan hebben, gemeente, dat zijn Nehemia's. Nee, dat zijn geen activisten. Alsjeblieft niet. Maar dat zijn bidders. Die zeggen, Heere, opent u de deuren. Geef ons de gelegenheid. Leer ons, o God van zaligheden, ons leven in uw dienst besteden. Om uws naams wil. Om uws verbonds wil. Om Jezus wil. Gedenk zo aan de kerk. Gedenk zo aan mijn gezin. Gedenk zo aan mijn persoon. Amen.